Lieve gave wijven en gave gasten, want ik hoop natuurlijk dat er ook mannen luisteren naar de Gave Wijven podcast. Zometeen komt er weer een nieuwe aflevering van de Gave Wijven podcast, maar zoals jullie me nu al vaker hebben horen zeggen, bijna alle afleveringen van deze podcast zijn opgenomen voor het uitbreken van de coronacrisis. En ook in deze podcast, een gesprek met Amaline Anzu, zeggen wij er niets over. Zullen we met elkaar afspreken dat we 1,5 meter afstand blijven houden van andere gave wijven, gave gasten en gave mensen die zich niet als een bepaald gender identificeren? En, laten we eerlijk zijn, van niet gave mensen moet je sowieso meer dan 1,5 meter afstand houden. Blijf gezond, blijf veilig, zorg voor jezelf en voor anderen. En als je helemaal niets meer te doen hebt, is er nu ruim 1 seizoen terug te luisteren van deze podcast. En we zijn inmiddels al ruim over de helft van seizoen 2, dus er is genoeg te luisteren. Dit is de Gave Wijven podcast. De Gave Wijven podcast is een podcast van en met inspirerende en interessante vrouwen van allerlei leeftijden over de belangrijke en onbelangrijke zaken van het leven. Deze week is mijn gast Amaline Anzu. Die zal zichzelf zo meteen uitgebreid aan jullie gaan voorstellen. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Gave Wijven podcast en een bijzonder welkom aan mijn gastin van vandaag, Amaline. Welkom is een beetje gek, want we zijn op jouw werkplek, ja. Maar fijn dat we hier terecht konden, Amaline. Zou je jezelf even willen voorstellen?
Ja, heel graag. Amaline, 32 jaar, een geboren en getogen Rotterdammer met ouders uit Drenthe en Sierra Leone, West-Afrika. Dat benoem ik eigenlijk in het begin specifiek omdat ik er steeds meer achter kom hoeveel impact de achtergrond van mijn ouders heeft op wie ik nu ben als persoon. Ik werk in Den Haag, gedetacheerd binnen de Rijksoverheid, steeds op verschillende plekken. Mm-hmm. En daarnaast heb ik het boek Van Harte Gecondoleerd geschreven. Het boek over rouw zonder zwart randje. En dat is voor jongvolwassenen die te jong boven de kist van hun vader of moeder hebben gestaan. Net als ik. Ja. Allebei mijn ouders zijn overleden. Mijn moeder op mijn 23ste en mijn vader op mijn 27ste. En ik miste zelf een boek over rouw zonder zwart randje. Mm-hmm. Wat gewoon niet al te deprimerend was en die alle facetten van rouw laten zien. En daarom heb ik het zelf geschreven. En daarvan is nu al de 4e druk in de maak.
En wanneer is het uit? Hoe lang geleden is het uitgekomen?
2,5 week geleden.
Nou, dat is natuurlijk sowieso gelijk bewijs dat er inderdaad een enorme behoefte aan dat boek is.
Ja, het is echt. Ik heb een jaar lang mensen geïnterviewd. Of gesproken die net als ik te jong boven de kist van hun vader of moeder stonden. Eigenlijk om te achterhalen van wat speelt er breder. Want ik wilde niet alleen mijn verhaal vertellen, maar een breder verhaal. Mm-hmm. En wat me daar heel erg in de gesprekken opviel, los van dat ik er zelf veel van heb geleerd. Maar ook dat ze aangaven van we hebben ons eigen verdriet wel een plekje kunnen geven. Maar we merken dat de omgeving best wel krampachtig met ons omgaat. En daarom is mijn missie breder geworden, dus naast het schrijven van een boek voor nabestaanden en omstanders, om rouw en de dood beter bespreekbaar te maken in Nederland. Ja. En wat ik in het begin had onderschat, is dat als je een taboe wil doorbreken, dat je dan dus heel erg veel moet pitchen en anderen moet overhalen van het belang daarvan. En nu zijn we echt over die berg heen en merk je dat heel veel mensen er graag open over willen praten. En dat is gewoon heel mooi om te zien.
Ja, ja. En nou ja, je vertelde het zelf al. Je hebt het met allebei je ouders moeten meemaken.
Ja.
Je moeder was ziek, heb ik ergens anders gelezen.
Ja, dus mijn moeder kreeg lymfeklierkanker toen ik 11 was. Mm-hmm. En daarvoor is zij behandeld en ook genezen. Maar is destijds al tegen haar gezegd dat de behandeling dusdanig heftig was dat zij in een later stadium last zou krijgen van hartfalen. En dus 10 jaar later gebeurde dat ook. En daardoor takelde haar lichaam langzaam af. En ik ben de hele tijd haar mantelzorger geweest. En zij is in 2010 overleden. Mm-hmm. En mijn vader stierf vrij plotseling in Sierra Leone, in zijn geboorteland, tijdens de ebola-uitbraak. Ebola is besmettelijke ziekte, waar destijds in ieder geval geen vaccin voor was. En eigenlijk precies in de weken dat op het nieuws alleen maar de mensen zagen in gele plastic pakken.
Die outbreak-pakken.
Ja, outbreak-pakken. En ja, iedereen daar wegging, ben ik er naartoe gevlogen om hem te begraven. Hij had zelf overigens geen ebola, maar ik wist ik wist niet zo goed waar ik naartoe ging. Want ik was er al 10 jaar zelf niet geweest. Maar achteraf, ja, ik ben heel blij dat ik erbij was om afscheid van hem te nemen.
Ja. Ja, dat is natuurlijk wel heel verschillend, denk ik. Omdat je bij je moeder echt intensief betrokken was bij het hele, nou, laat het maar proces noemen. Mm-hmm. En bij je vader?
Niet.
Niet.
Nee, sterker nog, ik hoorde pas na een paar dagen dat hij was overleden. Omdat ze mijn telefoonnummer niet hadden. Maar Sierra Leone, kijk, in Nederland is heel strak geregeld dat je binnen 6 werkdagen na het overlijden begraven moet zijn. Of, nou niet begraven, maar...
Verwerkt.
Ja, afgevoerd. hoe je het noemt. Maar Sierra Leone zit daar geen einddatum op. Dus, nee.
Dus in Engeland ook niet.
Oh, ja?
Nee, ik heb Engelse familie. Toen mijn oma overleed, het heeft geloof ik 10 dagen geduurd.
Ja.
En want mijn vriend is een Nederlander, die zei ook van, maar dat mag helemaal niet. Nou, in Engeland kennelijk geen probleem.
Nee, en daar is het ook vaak dat soms nog geld ingezameld moet worden om familieleden uit de VS of Canada over te laten vliegen. En sterker nog, er gaan ook niet elke dag vluchten. Dus hij is uiteindelijk 2 weken later begraven. Ze hebben op mij gewacht.
Nou, dat is aardig.
Ja.
Ja, en het rouwproces, dat zal dan ook wel heel anders geweest zijn voor jou bij beide ouders.
Ja, dus bij mijn moeder was het dat ik... Ik wist altijd dat zij niet oud zou worden. Dus in mijn achterhoofd was ik altijd bezig wel met... dit komt eraan. Mm-hmm. En ik heb na haar overlijden ook echt wel een burn-out gehad. Niet zozeer vanwege haar overlijden, maar wel van de stress als mantelzorger. En alle ballen die je hoog probeert te houden. Of trouwens, die ik hoog heb gehouden. En naar mijn vader... Dat was... ik studeerde af in de crisistijd... En ik vind dat dat ook wel soms een aspect is wat, nou, waar nu wel wat meer aandacht voor is. Maar ik heb daar echt wel een flinke knauw van gehad. Dat je, ik heb 3 diploma's gehaald. En dan, je groeit toch een beetje op in Nederland met het idee van, als je goed je best doet, dan krijg je gouden bergen. En dan ben je klaar en dan is er gewoon niks. Mm-hmm. En ik vond dat heftig. Dat je dus echt wel zorgen maakt van, kan je aan het einde van de maand de rekeningen betalen? En ik had heel veel baantjes dan als... eigenlijk onder een stagecontract. Terwijl je gewoon verantwoordelijkheid
een echte
hebt.
Hebben,
ja, gewoon een echte baan. Dus het was... Ja, en dat dan tezamen met naar ebola-gebied afreizen. En dat mijn vader was overleden. Dat die cocktail zorgde wel voor een depressie. En dat was al echt anders. En ik ben beide keren ben ik heel bewust echt gaan rouwen. Ook omdat mijn lichaam dat... opeiste eigenlijk.
Okay.
En voor mij werkte dat, maar het is niet per se iets wat ik... het is niet voor iedereen zo weggelegd.
Nee, je zegt dat je lichaam het opeiste. Was het dan echt een fysieke rouw of een mentale rouw? Of, het zal in het ander overlopen natuurlijk.
Nou, ik had aan mijn vader bijvoorbeeld dat ik echt bewust een jaar geen alcohol heb gedronken. En dat ik echt dacht van, je gaat niet niks sugarcoaten, zeg maar. Ja. Ik wilde niet... Mijn angst was om verstomd te raken. Ik dacht, je moet het mooie kunnen voelen en ook de pijn. Maar nogmaals, het is niet iets wat voor iedereen per se is weggelegd. Voor mij werkte het. En tijdens de depressie was het gewoon, dat was echt fysiek. Dat gewoon je arm optillen was zo
heel zwaar.
Ja.
En hoe lang heeft het voor jou geduurd?
Ik denk beide keren een half jaar ongeveer. Waar ik echt wel op een ander tempo door het leven ging. En ik vind dat ook nog steeds. Dat is eigenlijk nu wel mijn boodschap aan alle nabestaanden. En nou goed, het boek is dan gericht aan mensen die een ouder verliezen. Maar dat is veel breder dan dat natuurlijk. Ja. Wees niet te streng voor jezelf. Dat is echt het allerbelangrijkste.
Oké. Want... Ja, ik dacht... Ik heb je boek gezien en toen dacht ik... Kijk, ik werk zelf in het middelbaar onderwijs. En we hebben ook best wel, niet best wel veel, maar toch wel 1 of 2 keer per jaar een leerling die een vader of een moeder verliest. En het is heel moeilijk om daarover in gesprek te gaan met die kinderen. Omdat ze dat heel vaak niet willen.
Ja.
Dat ze hebben bijvoorbeeld bedacht dat school een, laten we zeggen, een rouwvrije zone moet zijn. Ik denk dat ik je boek gewoon in de bibliotheek ga zetten of zo. Ja. Hoop ik maar dat ze het dan lezen.
Is er iets dat je mensen zou aanraden die in hun omgeving iemand hebben die te jong een ouder verloren heeft?
Ja, zeker. En om even terug te komen op mensen van middelbare leeftijd, wat ik zelf niet wist, maar wat een van de mensen uit de leescommissie heeft meegegeven, want ik heb het laten lezen door rouwtherapeuten, mm-hmm. is dat te zeggen, nu heerst er ook wel een beeld van dat rouwen altijd praten is,
yeah.
maar dat het voor sommige mensen beter is, of dat beter werkt om rouw tijdelijk te parkeren. En zij benoemde expliciet pubers,
okay.
omdat ze zei, voor hen is het vaak zo heftig en groot dat ze dat gewoon niet op dat moment kunnen oppakken. Dus dat het niet per se slecht is als ze het er niet alle minuut over willen hebben.
Ja.
Maar om je vraag te beantwoorden over tips voor omstanders, zeker. De allereerste tip is, realiseer je dat de rouw niet ophoudt na de uitvaart, maar dat het dan juist begint. Dus vraag ook na 2 weken, na 2 maanden, na 2 jaar nog steeds, ja, informeer of check in en schrijf de sterfdatum in je agenda met een jaarlijkse reminder en stuur op die dag altijd een berichtje. Gewoon simpel de tekst, ik denk aan je vandaag, doet echt wonderen.
Oké, dat is een mooi tip. Waarom is het anders rouw voor jouw gevoel voor mensen die op jonge leeftijd een ouder verliezen dan als ze op hun 40ste of hun 50ste een ouder verliezen?
Ik denk niet dat de rouw anders is, maar ik ben gaan schrijven omdat er heel veel boeken zijn voor volwassenen die een partner verliezen.
Mm-hmm.
En ook heel veel boeken voor jonge kinderen. En ook voor volwassenen die te maken hebben met jonge kinderen. Maar er was nog niks voor de leeftijdscategorie daartussen.
Mm-hmm.
En die periode is anders omdat je voor de wet officieel volwassen bent. Vaak of bijna volwassen. En dus ook verantwoordelijkheden krijgt. Maar in de realiteit of in de praktijk, even uitgaande van een normale gezinssituatie, heb je nog heel vaak situaties waarin je het liefst advies vraagt of een ouder meevraagt om te helpen. Hè? Dus als je de studiekeuze maakt, die eerste baan daarover vertellen, het voorstellen van een vaste partner, als je een kind krijgt. Nou, al die momenten zijn momenten waarop je vaak toch even checkt van ja, hoe denken de mensen er thuis over?
Ja.
En die zijn er dan niet meer. En soms, ja, bijvoorbeeld in mijn geval, ik was de enige erfgename van mijn moeder. Ik wilde het liefst op de bank liggen met een dekentje. Maar ja, ik moest de bank en het huis eromheen verkopen.
Ja, ja. Dus. Dat is dan dat is dan ook wel heel veel verantwoordelijkheid dat je dan een keer krijgt. En eigenlijk niemand, als je zoveel verantwoordelijkheid krijgt, dan wil je naar je moeder om te vertellen, hey, ik heb heel veel verantwoordelijkheid die ik niet wil.
Ja.
En dat is er dan dus net niet.
Nee. Okay. En ik had genoeg mensen om me heen die mij hebben geholpen. Ik heb ook, zeg maar in die zin, niks alleen hoeven doen.
Mm-hmm.
Alleen de officiële verantwoordelijkheid lag bij mij. Dus mensen kunnen je wel adviseren, maar ze kunnen niet die handtekening zetten. En dat komt echt hard aan. En een ander voorbeeld is bijvoorbeeld toen mijn moeder de laatste keer werd opgenomen in het ziekenhuis. Toen was ik alleen met haar, nou, en tien artsen op de spoedeisende hulp. En toen zei de arts, die stond naast mij en die zei, ja mevrouw, ik weet niet of het de goede kant op gaat. Wil uw moeder gereanimeerd worden als het moet? En ik, op dat moment voelde ik me echt zo eenzaam. Omdat je daar dan, sta je dus letterlijk in je eentje. En dan moet je dus beslissen, oké, ga ik daar een slang, of ik weet eigenlijk niet hoe ze doen, maar ja, gaan we dat doen? En ik wist wel van, nee, dat zou mijn moeder nooit gewild hebben. En ik heb toen ook gezegd, nou, als dat moet, dan doen we het niet. En nou, ik dank mijn moeder nog steeds dat ze gewoon op eigen kracht die nacht is doorgekomen. Want ik weet niet hoe ik het had gevoeld als
als jij dat had besloten.
Ja, als ik dat had besloten. Maar dat, ja, dat was wel, dat is gewoon heel heftig.
Ja, ja. Je boek. Je dacht op een gegeven moment, dit is een gat in de markt. Of althans, hier is een gat in de markt. Klinkt ook alsof je er per se...
Nee,
dit is nodig.
Ja.
Nou, dat is beter. Dus hier is behoefte aan. Ik wil dat dit boek er is voor anderen. Misschien ook wel voor jezelf.
Ja, sorry, sta je
voor. Ja, nou ja, dat eigenlijk... En hoe ging je dan verder? Was je al aan het schrijven? En heb je er een boek van gemaakt? Of?
Nee, ik heb zelf journalistiek gestudeerd. En ben daarna een hele andere kant op gegaan. Maar het idee van dat boek, dat zat altijd in mijn hoofd. En dus nadat mijn vader overleed, dacht ik, oh, dat boek is er nog steeds niet. En uiteindelijk ben ik samen met een auteurscoach, Petra Hogewerf, samen gaan werken. En zij heeft me echt geholpen om van een immens groot project, wat ik ervan maakte in mijn hoofd, want ik had geen idee hoe ik moest beginnen, een overzichtelijk traject gemaakt. En het is steeds opgedeeld, want ik doe dit naast mijn fulltime baan, dus het is steeds opgedeeld in verschillende fases. Dus het was nadenken over, oké, wat is dan het verhaal wat je wil vertellen? Wat wordt het frame? Nou, ik vond het dus, ik heb ook sociologie gedaan, dus ik vond het heel erg belangrijk dat het een verhaal werd waar heel veel mensen zich in zouden herkennen en dat het niet per se alleen mijn verhaal was. Dus voor mij was een eerste stap, oké, mensen vinden die je kan interviewen om input op te halen. Nou, een ander traject is dat je de subsidie aanvraagt, zeg maar, omdat je moet best wel veel onderzoek doen en dat kost geld. En ook het vinden van een uitgever, hoe je dat doet, zeg maar. En daar heeft ze mij bij geholpen en ik heb ook met heel veel mensen gepraat die zelf eerder een boek hadden geschreven of die op een andere manier in de publiciteit zijn gekomen. En daar kreeg ik ook heel veel nuttige tips, zoals dat als je het dat je gewoon vroeg al moet beginnen. Dus bijvoorbeeld bij een uitgever is het zo dat voor hen is het een risico om met een onbekende auteur in zee te gaan. Dus allereerst weten ze niet zo goed hoe je schrijft. Dus dat is een risico. Dus je moet hen zoveel mogelijk dingen meegeven, zodat zij het vertrouwen hebben van oké, dit risico kunnen we dragen. Dit gaan we doen. En dan helpt het dus bijvoorbeeld als je al eerder je verhaal op plekken gepubliceerd hebt gekregen. Dus je hoeft helemaal niet per se zelf te schrijven. Maar in mijn geval had ik dus na het overlijden van mijn vader, ik had het dan wel geschreven, maar in een studentenblad en in Young Magazine heeft het verhaal gestaan. Daarmee kan je zeggen van, er is belangstelling voor dit verhaal, want er is eerder aandacht aan besteed. En wat ook heel belangrijk is, is dat je oefent op je pitch. Want degene met wie jij spreekt bij een uitgever, die moet uiteindelijk ook weer naar zijn of haar baas om daar het verhaal te vertellen. Dus hoe beter jij kunt aangeven waarom dit belangrijk is en waarom het geschreven moet worden. En ik heb het nu over een boek, maar dat kan natuurlijk alles zijn. Hoe makkelijker het voor de ander is ook om dat weer te kunnen verkopen. En hoe groter de kans is dat dat werkt. En mijn advies daarin is ook, oefen daar gewoon mee met vrienden of tijdens verjaardagsfeestjes. En dan merk je vanzelf, oh, ik praat nu te veel en ik zie mensen wegdraaien of zo. Dus dan weet je, oké, dan moet het dus korter. En ik geloof ook wel echt in less is more. Dus het is belangrijk dat mensen het idee hebben van, oh, dit is interessant en ik wil meer weten.
Ja.
En ze hoeven niet op dat moment alles te weten.
Ja, ja. Ja, je hebt ook je hebt een goede titel en die ondertitel van roverwerking zonder een zwart randje.
Ja.
Roos zonder, dan eigenlijk weet je dan al en genoeg. Want dan heb je je bericht, je boodschap heb je verteld. En dan heb je ook nog best wel interesse van, oh ja, hoe dan? En tell me more.
Ja.
Ja,
en we hebben dus nu ook specifiek wel jong en verder zonder ouders eronder. Omdat we wel de jongere doelgroep wilden aanspreken. Maar voor mij is inderdaad het boek over rouw zonder zwart randje wel echt, ja, hetgeen wat het zegt. Omdat ik ook, het is luchtig geschreven en er zitten anekdotes in. Mm-hmm. En ik vind het wel belangrijk dat je dat beseft als je het oppakt. Want als je die knipoog niet snapt, ja, dan vind je de inhoud van het boek ook niet. Spreekt dan ook niet aan, zeg maar.
Ja. Hey, je hebt journalistiek gestudeerd en sociologie. Je had het net over 3 diploma's. Dan ben ik wel benieuwd wat de derde is.
Politicologie. Ja.
Wauw.
Gestapeld, hoor.
Oké. En dat brengt dan toch de vraag, wat wilde je worden? Alles, als ik het zo hoor.
Ja, ik wilde altijd journalist worden. Mm-hmm. En na het afstuderen realiseerde ik mij dat ik beter gedegen onderzoek wilde doen. En daarom ben ik verder gaan studeren. En tijdens het verder studeren realiseerde ik me dat ik het interessanter vond om aan de voorkant van het traject waarin alles wordt gemaakt, daarover na te denken, zo de bestuurlijke kant, in plaats van er achteraf over te schrijven.
Mm-hmm.
Dus ik ben blijven plakken richting het Haagse, zeg maar. En mijn stip op de horizon nu is toch wel dat ik, ik zou heel graag burgemeester ooit willen worden.
Oké. Weet je ook al van waar?
Nee, daar heb ik geen voorkeur. Okay. Geen uitgesproken voorkeur voor, nee.
Ben je politiek actief ergens op het moment?
Ja, ik ben lid van de vereniging D66. Mm-hmm. En ik was een tijd actief in het bestuur in Rotterdam. En dat was ook echt een hele mooie ervaring, omdat je dan... Ik ging zelf over leden en de vereniging.
Yeah.
En relatief gezien veilige portefeuilles. Daar bedoel ik mee dat het niet politiek is. Dus mm-hmm. dat je... ik mocht me echt bezighouden met de vereniging zelf. En ik wilde vooral mensen die wel iets willen, maar het eng vinden om actief te worden, of niet zo goed weten wat ze kunnen doen en hoe, die drempel verlagen. Dat vind ik echt heel belangrijk. Maar tegelijkertijd, Rotterdam is een grote stad. Er gebeurt heel veel. Het was tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Dus alle ogen waren toen ook gericht op Rotterdam. En ja, je krijgt wel alles mee. En het was echt geweldig om mee te kijken hoe anderen dan besturen en waar je rekening mee moet houden. Ja.
En is er iemand die nu burgemeester is van wie je denkt, dat is mijn grote voorbeeld? Of die nu iets anders doet waarvan je denkt, zo wil ik het ook?
Nou, personen die ik wel echt inspirerend vind zijn Jos Wiene, burgemeester. En ook in zijn rol binnen de VNG, Vereniging Nederlandse Gemeenten. En Alexandra van Huffelen.
Ja. Die is net staatssecretaris geworden. Dat is ook gaaf even. nog even terugkomen op wat je helemaal aan het begin zei, over dat je moeder uit Drenthe komt en je vader uit Sierra Leone, en dat impact op je heeft gehad, die afkomst van je beide ouders. Wat in jou is Drents en wat in jou is Sierra Leonees? Ik weet eigenlijk niet wat daar voor bijvoeglijk naamwoord bij zit.
Ik zou je zeggen, ik weet dat ook nooit, dus ik draai hem altijd om, maar ik kom uit Sierra Leone. Het heeft me heel erg gevormd, omdat ik altijd dacht, ik ben een geboren en getogen Rotterdammer en alles in mij is Rotterdams. Mm-hmm. En hoe ouder je wordt, hoe meer je realiseert dat je een product bent van je beide ouders. Ik keek een keer naar de aflevering van De Hokjesman. En dat was een aflevering. En dat was een aflevering over Drenthe.
Yeah.
En daar werden zoveel dingen in gezegd waarin ik mezelf herkende. Dat ik me realiseerde van, oh, dit heb ik gewoon meegekregen van mijn moeder. Bijvoorbeeld het hele, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Dus ik omschrijf dat altijd een beetje als Calvinistisch. Dat zit wel echt heel erg in mij. Ik probeer dat wel steeds meer een beetje af te leren, omdat het ook wel in de weg kan zitten. Maar gewoon de hele nuchterheid, mm-hmm. Dat heb ik wel echt van die kant meegekregen. Ik hou er ook echt van om in Drenthe in de bossen te zijn en de omgeving. Ja, de natuur is gewoon prachtig. En vanuit Sierra Leone is gewoon het omgaan met meerdere culturen, zeg maar. Dat is het eigenlijk met name. Dus ik ben gewend geraakt dat je vanuit je thuissituatie in een andere omgeving wordt gezet. En dat dan de normale situatie is. Want bij mijn vader is ook gewoon mijn familie. Maar alles in omgang met elkaar. Een simpel voorbeeld. Als ik in Sierra Leone ga douchen, dan heb ik 2 emmers. 1 met kokend water, 1 met koud water en een kommetje. En je zit op je hurken. En ja, zo douche ik, zeg maar. En als je moet plassen en je bent in de stad. Ja, dan, ja, goed, als je in de stad bent, dan kan je naar het toilet. Maar bijvoorbeeld op het strand, dan is het gewoon ergens waar je wil plassen, zeg maar. Dat is heel normaal als je dat nog voor ons doen te veel in het zicht is, zeg maar. En je realiseren van, ja, dat is hier gewoon normaal en daar gewoon in meegaan. Dat is wel echt iets wat me heel erg heeft gevormd. En ik heb krullend haar en soms stijl. En vroeger, toen ik opgroeide, dacht iedereen altijd dat ik Marokkaan was. Dus ik werd heel erg ook met name door Marokkaanse mensen opgenomen. Of er werd van uitgegaan van, oh, je bent ook een van ons. En ik merk steeds meer wat voor onwijs groot voordeel dat heeft. Omdat ik heel goed kan, als iemand iets vertelt, ik kan me heel goed verplaatsen in het frame van een ander. Of de positie van waar iemand dat vertelt. En dat helpt ook om, hoe zeg je dat, voor jezelf te vertalen wat de ander daar dan mee bedoelt.
Ja.
En ik vind dat wel, we hebben het nu heel vaak over mensen, meerdere culturen en die bij elkaar wonen. En dat allemaal niet goed is en lastig. En ik denk steeds meer van, ja, tuurlijk, het moet echt goed gemixt zijn. Mm-hmm. Maar juist mensen die meerdere culturen hebben meegekregen, hebben zo'n gigantische voorsprong en voordeel. Mm-hmm. Want je snapt gewoon veel dingen, veel meer. En vind het heel mooi om te zien dat vaak een tweede, derde generatie dat nu ook steeds meer begint te voelen. En ik voorzie wel dat er echt hele mooie dingen uit voort gaan komen.
Ja, ja, ik denk ook dat het helpt dat er steeds meer mensen, laten we zeggen, een minder afgebakende afkomst hebben. Dus inderdaad, jij hebt Drenthe en Sierra Leone. En daar zijn er waarschijnlijk niet heel veel van, nee, van die combinatie.
Nee.
Maar er zijn, zeg maar, naarmate de maatschappij zich steeds meer, de leden van de maatschappij zich steeds meer vermengen,
ja,
krijg je ook veel meer mogelijkheden om, ja, om verbinding te vinden, inderdaad, ja, met elkaar.
Ja, en ook, zeg maar, ik ben nu bij Giving Back Mentor van een ontzettende stoere 4 HAVO-chick. En zij zit op school op een islamitisch voortgezet onderwijs in Rotterdam-Zuid. En als je naar haar klas kijkt, dat zijn mensen die dan uit Turkije, uit Marokko, uit Somalië, uit Nederland, zeg maar, alles bij elkaar. En ja, het komt allemaal bij elkaar over de vloer. En zijn, weet je, zij kennen dus al die culturen. En voor hen is dat ook geen eens meer een vraag of iets. Weet je wel, dat is gewoon normaal. Ja, je hebt het niet eens over, want het is normaal.
Ja.
En dat, ja, vind ik echt prachtig om te zien.
Ja, mooi. Wat zouden vrouwen wat jou betreft moeten gaan doen?
Meer van elkaar leren.
Mm-hmm.
Ik heb zelf, ik kreeg ooit de tip van zorg ervoor dat je mensen om je heen hebt die mooie dingen doen.
Mm-hmm.
En die heb ik heel erg hartelijk aangenomen. En daar heb ik ontzettend veel aan. En ook realiseren dat niet alles perfect hoeft te zijn. Soms moet je ook gewoon dingen gaan doen. Mijn cliché motto in dat opzicht is dan goed is heel vaak ook goed genoeg. En je kunt ook gaandeweg leren en dingen gewoon weer beter doen. Het is niet dat als je het één keer doet en het is fout, dat je dan voor eeuwig bent afgeschreven. Ook vaker gewoon ja zeggen op dingen.
Mm-hmm.
Ik merk dat nu dus bij rondom de promotie van mijn boek, dat ik gewoon op dingen ja zeg en dan later denk, wat ga ik eigenlijk doen? En dan valt het tot nu toe elke keer hartstikke mee.
Mm-hmm.
En vind ik het alleen maar leuk. En iets wat ik de eerste keer op de radio vond ik echt mega spannend. En nu na de 5e keer denk ik, wanneer mag ik weer gaan zitten? Want ik heb er zin in, zeg maar.
Ja.
En ook wat bijvoorbeeld betreft met werk specifiek. Ik heb steeds wisselende opdrachten. En wat ik heel vaak doe is dat ik onbewust een soort persoon uitzoek waarvan ik denk, daar eigenlijk was wel bewondering voor. En die hou ik een beetje in de gaten. Als in bijvoorbeeld in de vergadering, als ik dan zie hoe iemand mensen meekrijgt. En ja, ik kies dan vaak een vrouw, maar dat kan natuurlijk even goed gewoon een man zijn. Dan kijk ik van wat doet dan iemand? Of wat is dan hetgene. Ik wil niet zeggen truc, maar gewoon wat doen zij dan waardoor ze de rest van de groep meekrijgen. En soms heb ik het erover en soms weten mensen dat helemaal niet. Ja,
het is niet zo dat je tegen iemand zegt, wil jij mijn mentor worden?
Nee, helemaal niet. Nee, sterker nog, dat zou ik ook niet doen, geloof ik. Het is ook iets gewoon voor jezelf. En het is gewoon, je kan zoveel leren van elkaar. En in mijn werk staat echt voorop dat je open staat voor zelfreflectie en dingen terugkrijgen van mensen. En als je er vanuit gaat dat als iemand jou iets vertelt of iets teruggeeft,
mm-hmm,
dat ze dat doen met de juiste intenties, namelijk omdat ze je verder willen helpen. En dat is ook weer een beetje over dat frame. Weet je, we zijn best wel gewend van als iemand iets zegt is kritiek en dat je dan meteen hakken in het zand. En hoezo vind je dit?
Ja.
Als je dat durft los te laten, ja, dan gaat er echt een wereld voor je open.
Mooi. Wat zou de vrouw wat jou betreft niet meer moeten doen?
Slecht onderhandelen bij salarisbesprekingen. Okay. Ja, ik vind dat echt een doorn in het oog. Ik heb met de meeste vriendinnen in mijn omgeving, ik heb ze verboden om ooit nog een gesprek aan te gaan zonder het eerst voor te bereiden. Het hoeft niet per se met mij, maar wel ga gewoon altijd van tevoren met iemand anders in gesprek, of het nou je partner is, of het maakt niet uit, over wat zou je graag willen uit het gesprek, waar hoop je op, wat is realistisch haalbaar. Zorg er ook voor dat je weet van collega's wat realistisch haalbaar is. Dus in Nederland vinden we het heel moeilijk om de vraag te stellen, wat verdien jij?
Mm-hmm.
Dat is ook geen vraag die ik per se aan iedereen stel. Maar als je zelf wil weten van oké, ik wil eigenlijk wat omhoog, maar wat is dan de ruimte? Kun je ook aan oudere collega's, want die hebben vaak beter het overzicht binnen een organisatie, vragen van nou, wat vind jij wat bij mijn ervaringsniveau hoort?
Ja.
Weet je, dus dan omzeil je dat moeilijke punt een beetje en dan kunnen mensen ook meedenken en vaak je ook argumenten geven van ja, die je zelf dan weer kunt inzetten. En ik vind ook dat iedereen het boek Fuck de onzekerheid zou moeten lezen. En dat gaat echt specifiek over vrouwen. En trouwens, mannen kunnen dat ook lezen, maar deze is echt gericht op vrouwen. En de onzekerheid in. En dan specifiek op de werkvloer. En daarin wordt heel op een leuke, luchtige manier uitgelegd van wat de traditionele valkuilen zijn van vrouwen als ze een sollicitatiegesprek hebben. Mm-hmm. En hoe de vaak stereotype man die ze tegenover zich hebben, hoe die daarover denkt of wat hij eigenlijk hoort.
Ja.
Dat is weer van dat frame, zeg maar. Daar heb ik onwijs veel aan gehad.
Okay.
Ik kreeg het daardoor bijvoorbeeld de eerste keer uit mijn strot om gewoon om €1500 salarisverhoging te vragen.
Zo.
Toen ging ik wel echt naar een andere functie. En dat was dus na het afstuderen. Was ik op een lage functie ingestroomd binnen een organisatie. En ik mocht toen doorgroeien. En toen dacht ik wel van ja, ik moet nu niet zelf met een lullig bedrag komen. Want dan zit ik daaraan vast. En het hielp mij om echt iets belachelijk hoogs te vragen. Want mijn angst is altijd dat je wordt uitgelachen. En juist door iets belachelijk hoogs te vragen, wist ik sowieso dat ik werd uitgelachen.
Ja.
En okay. Dat scheelt, ja.
En is het toen nog goed afgelopen?
Ja, ik heb er €800 bij gekregen.
Nou, zie je, dat is heel mooi.
Ja.
Maar dat is ook als je dan zelf al onderhandelingsruimte inbouwt.
Mm-hmm.
Dan doet het niet zo'n pijn als je minder krijgt.
Ja, en het is ook heel goed om te beseffen dat iemand aan de andere kant van de tafel heeft ook maar een bepaalde ruimte. Dus soms wil iemand best wel iets geven, maar zijn handen echt gebonden. En dan helpt het ook om te vragen van oké, maar wat kan dan wel? Bijvoorbeeld in de vorm van opleidingen of trainingen. Of,
ja. Ben je actief op social media?
Ja, ik ben actief op Instagram en LinkedIn. En LinkedIn vond ik heel bijzonder, omdat ik toen ik het contract had getekend voor mijn boek, had ik 1 post geplaatst met de aankondiging van harte gecondoleerd. En daar heb ik echt 13.000 reacties op gekregen.
Wow.
Ja, echt bizar. Het bereikte echt meer dan 1,1 miljoen mensen. Dus ik vind het een heel handig medium.
Ja.
Ja, nee, dat was echt, echt heel bijzonder en mooi dat hoeveel mensen daar ook hun gevoelens durfden te delen. Ja, op een toch wel openlijk platform. En op Instagram ben ik nog niet zo heel erg lang actief, maar wel actief.
Ja, dat is natuurlijk ook wel een medium waar jonge mensen veel...
Ja. Ja, en ik vind daar, wat ik echt heel leuk vind aan Instagram, is dat er is geen concurrentiestrijd. Dus je hebt juist als bijvoorbeeld als je houdt van goed eten of je bent op zoek naar een restaurant en je hebt iemand die daar heel erg veel over schrijft, dan kun je als volger al dat soort mensen volgen. Dus er is geen concurrentie tussen tussen koks of tussen foodbloggers of noem maar op, zeg maar. En dat vind ik echt wel een gouden formule.
Leuk. Krijg je ook negatieve dingen op social media?
Ik heb bewust geen Twitter, omdat ik dat medium, sowieso gaat het echt veel te snel voor mij, krijg ik daar stress van.
Ja.
Maar ik merk ook wel nu rondom de lancering van het boek dat daar dan toch wel harder uitgesproken meningen voorbij komen. En dat wat me daar het meest in opvalt is dat mensen heel snel een conclusie trekken zonder eerst een vraag te stellen. En dat vind ik zelf confronterender dan ik had verwacht.
Ja.
Dus daar blijf ik wel bewust een beetje van weg.
Okay. Als je jezelf een advies zou mogen geven van jezelf van 15 jaar geleden, wat zou je jezelf dan adviseren?
Ja, dan kom ik toch weer terug op wees niet te streng voor jezelf.
Okay.
Ik heb nog steeds het gevoel dat ik de jaren die ik nodig had om weer mezelf te worden, om gewoon weer mee te kunnen draaien, zeg maar, dat ik daarop dat ik die jaren probeer in te halen, die 2 jaar. Dus ik heb nog steeds het gevoel dat ik achterloop op mijn leeftijdsgenoten. En dat ik weet dat het niet zo is.
Nee, ik wou net zeggen. Nee. Volgens mij loop je voor.
Ja, maar ik moet dat echt wel hardop blijven zeggen tegen mezelf. Dus dat is,
En over 15 jaar, wat hoop je dan wat zou je jezelf dan voor tip meegeven?
Dus voor nu bedoel je dan?
Nee, hè? Als je de Ameline van over 15 jaar, wat hoop je dat die nog doet?
Ik hoop,
of gaat doen?
Ja, de genoeg rust nemen. Goed luisteren naar wat mijn lichaam aangeeft, waar behoefte aan heeft.
Mm-hmm.
En voldoende tijd voor vrienden.
Oké. Okay. Hoe belangrijk is uiterlijk voor je?
Ik zou liegen als ik zou zeggen dat uiterlijk niet belangrijk is. Op zaterdagochtend ga ik echt niet met make-up de deur uit en ga ik gewoon in mijn joggingsbroek naar de supermarkt, zeg maar. Maar als ik de stad in ga, dan ik voel me wel comfortabeler als ik voor mijn gevoel ook goed uitzie.
Oké. Okay. En voor je werk moet je dan bepaalde kleding dragen?
Nou, ik heb in het begin van een opdracht altijd wel een nette pak aan, zeg maar. Mijn apenpakje noem ik het altijd. En ik heb ook altijd wel pumps aan dan, omdat ik me daar gewoon lekkerder bij voel. En verder hangt het een beetje af van bij welk ministerie je werkt.
Oké. Okay. Ja, zijn er echt verschillen?
Ja, bij justitie is toch echt wel een blauw pak. Veel meer dan bijvoorbeeld bij volksgezondheid.
Oké. Okay. Ja. Bij onderwijs iedereen een grote trui.
Maar ja, er zit wel verschil in.
Oké, okay, wat grappig. Leuk. En je tas, heb je een tas? Een vaste tas of heb je wisselende tassen?
Ik heb één vaste tas. Die heb ik echt al 8 jaar. Omdat ik heb hem gekregen toen ik een jaarabonnement nam opzij.
Yeah.
En daar zat hij bij. Het is zo'n brown paper bag.
Yeah.
En ik heb gedurende de jaren dan mezelf wel eens een andere tas cadeau gedaan. Of gewoon gekocht. Maar deze blijft.
Oké. Okay.
Want hij is fijn van formaat. Er past een laptop in. En hij is niet zwaar. Dus hij... En hij blijft het gewoon goed doen. Dus...
Je komt ook elke keer weer terug bij deze tas.
Ja.
Wat zijn voor jou onmisbare dingen in die tas?
Lippenbalsem.
Ja. Yeah.
Mijn eigen portemonnee. En... ik moet even spieken. Ik probeer dus altijd zo min mogelijk in te doen. Want ik heb nogal de neiging om dan dus de hele dag te gaan zeulen met dingen.
Ja.
En handcrème.
Oké. Okay. Tot slot, 3 dingen. Een boekentip, een beeldtip en een geluidtip. Boekentip sowieso, natuurlijk. Van harte gecondoleerd.
Oh ja, dat kwam niet wat, zo op.
Wat nog meer?
Als boekentip toch echt fuck de onzekerheid. En trouwens en ook het boek, dat heet Er is een speciale plek in de hel voor vrouwen die elkaar niks gunnen.
Mm-hmm.
En die titel is echt een beetje overdreven heftig, maar de inhoud is heel leerzaam voor mannen en vrouwen. Een
dat
beeld
is toch van Ellen Albright, een uitspraak geloof
ja,
ik?
Ja, ja klopt. Ja.
Waar gaat dat over? Ik vermoed dat de titel het zegt, maar...
Nee, het is geschreven door 2 Zweedse succesvolle vrouwen. En die zeggen, ja, wij doen net in Zweden alsof we er al helemaal zijn, maar dat is niet zo. En aan de hand van onderzoeken laten ze zien waarom we er nog niet zijn. En één voorbeeld is dat ze een kleuterklas nemen, waar ze dan camera's hebben opgehangen om te kijken hoe de kleuterjuffen reageren. En die vrouwen zeiden achteraf, het is dat ik het mezelf zie doen, want anders had ik het nooit geloofd. Maar daarin zie je hoe zij kleuters, jongetjes en meisjes anders behandelen.
Oké.
Okay. En daar gaat het eigenlijk over, hoe we in ons systeem een onderscheid maken. Dat bijvoorbeeld van baby, dat de jongetjes baby's, dat we die verder laten kruipen. En dat we bij meisjes eerder zeggen, nou kom maar hier, pas maar op. Terwijl een baby is een baby, dus ja, als het voor de een pijn doet, doet het voor de ander ook pijn. Ja. En hoe diep dat in ons systeem zit.
Ja, ja, ik heb ook wel eens gedacht, eigenlijk zou iemand een keer, ik denk dat we daar een socioloog voor moeten hebben, weet ik eigenlijk niet, een rapportvergadering. Ik zou het voor mezelf heel prettig vinden als iemand een keer bij een rapportvergadering zo zou kijken naar wat er gezegd wordt over jongens en over meisjes. Want volgens mij zeg je ook echt andere dingen. Maar ik krijg er geen vinger achter, omdat ik dan zelf intensief aan het rapportvergaderen ben.
Ja, ja.
Maar daar wordt natuurlijk ook heel veel, net zoals dat wij bijvoorbeeld... er eigenlijk van uitgaan dat kinderen die zeg maar een Midden-Oosten achtergrond hebben, ik werk op een gymnasium, dat op het moment dat die een exact pakket hebben, dat is omdat ze van thuis geneeskunde moeten studeren. Yeah. En dan denk ik, dit baseren we nergens op. Hè?
Nee.
Niemand heeft dit gevraagd, maar we gaan ervan uit dat iedere Irakees met ambitie van thuis uit geneeskunde moet studeren. Misschien willen ze wel kernfysicus worden, maar dat vragen, ja. we vragen het niet en we weten het niet. Het zijn allemaal aannames, dus ik zou dat wel eigenlijk wel heel leuk vinden als iemand dat een keer zou komen turven. Maar nou, als iemand dit hoort en zin heeft om te turven,
Zit echt heel erg mee te knikken.
Het is heel lastig ook, omdat je dus, ik vermoed dat ik dingen zeg, ik ook hoor, waarvan ik achteraf denk, waar komt dit nou weer vandaan?
Ja. Daarop aansluitend, een kennis van mij die is op haar 13e naar Nederland toegekomen vanuit Irak. En die heeft een tijd eerst in een AZC gezeten en toen in het noorden gewoond. En zij moest ook een jaar langer doen over de training om Nederlands te leren, omdat de groep voor haar niet snel genoeg mee kon. Maar die kwamen uit een heel ander land, was een hele andere situatie. En zij was echt boos, omdat ze dacht, waarom heb ik nou een waarom blijf ik wachten? Ja, alleen omdat zij het anders hebben gedaan. Dus dat er echt naar die groep wordt gekeken.
Ja, dat is ook wel lastig. En beeld?
Ik ben wel echt fan van de Britse humor. Mm-hmm. Dus ik zou zeggen de serie Kevin en Stacey.
Wat vind je daar leuk aan?
Het gaat over een jongen en een vrouw en die verliefd zijn op elkaar. En de ene komt uit regio Londen en de andere uit Wales. En die tegenstrijdigheden tussen families en dat met een dosis Britse humor. Ja, ik vind het echt hilarisch. Oh,
mooi. En wat luister je graag?
Qua muziek?
Ja, of podcasts? Of,
qua muziek luister ik echt naar van alles. Vivaldi veel, als ik moet concentreren, omdat het me doet denken aan de zondagochtenden bij mijn moeder thuis. Mm-hmm. The Roots, als ik een document moet aftikken.
Yeah.
Ik ben ook echt heel groot fan van North Sea Jazz Festival in Rotterdam. Okay. Dus nu ben ik dan met name aan het luisteren naar wat daar gaat komen.
Oké, leuk. En heb je een motto?
Ik heb een zin die ik echt heel mooi vind en die ik altijd probeer mee te nemen in alles wat ik doe. En dat is, life is in front of you. There's no need to look back again. Victory can be claimed while you're still battling.
Oké. En waar komt dat uit?
Het is een raptekst van de artiest Common.
Oké. Mooi.
Ja.
Heel mooi. Dankjewel.
Graag gedaan. Jij bedankt. Ja.
Tot zover deze aflevering van de Gave Wijven podcast. Ik wil Ameline graag bedanken voor haar uitgebreide verhalen. Meer informatie over Ameline kun je vinden in de show notes en volgende week verschijnt er zeker weer een nieuwe aflevering. Als je je abonneert op deze podcast, krijg je vanzelf een melding dat die er is. Oh, en als je toch bezig bent, positieve reviews worden zeer gewaardeerd. Tot de volgende podcast.